De kerkenraad deelt u het volgende mee. Om in de vacature van ouderling te voorzien, stelt de kerkenraad het volgende tweetal. Broeder L.C.P. De Bruin en broeder B. Verwijk. De stemming zal plaatsvinden op de dankdag 6 november na de avonddienst. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Zaterdagavond zal er een hervormingsavond gehouden worden in onze kerk. Dominee M. Joosse zal deze dienst leiden. Deze avond begint om 19:30. We wekken u allen op om te komen. Volgende week zondag zal dominee J.M.J. Kieviet voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 27, het eerste vers. Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Het eerste van Psalm 27. Wij luisteren nu samen naar de 10 geboden van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond en eist van mij vrijmoedig. En wat er verder volgt, daarna de schriftlezing uit het boek Esther, het 9e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 32. Esther 9, vers 20 tot en met 32. Dat lezen we nadat we gezongen hebben Psalm 81, het 12e vers, en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, dien die nabij en dien die verre waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dezelfde, in alle en in ieder jaar, naar de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag. Dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en de vreugde en de zending van delen aan elkander en de gaven aan de armen. en de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en wat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, aller Joden vijand tegen de Joden gedacht had hen om te brengen, en dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dag Urim, van de naam van dat pur. Hierom, vanwege al de woorden van dien brief en hetgeen zij zelf daarvan gezien hadden en wat tot hun overgekomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtraadde dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelve en naar de bestemde tijd derzelve in alle en in ieder jaar. Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad. En dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden en dat de gedachtenis derzelve geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigaël, en Mordechai, de Jood, met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brief aan al de Joden in de 127 landschappen des koningsrijks van Ahasveros met woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai, de Jood, over hen bevestigd had en Esther, de koningin. En gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim en het werd in een boek geschreven. Zover.
We gaan dit hoofdstuk met elkaar overdenken en als kerntekst wil ik nog eens het 31ste vers lezen. Esther 9 vers 31. Dan gaat het over de brieven van Mordechai en Esther, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai, de Jood, over hen bevestigd had, en Esther, de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun lieder geroep. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om zijn zegen? Daarin doen we voorbeden voor langdurig zieken en in de dankzegging mogen we zuster van Schaik Visser aan de Heere opdragen die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een knieoperatie. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwig en drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u bij uw grote en heilige naam aan. Nu we samen zijn gekomen in dit huis des gebeds, onze plaats weer hebben in mogen nemen, hier in de kerk of thuis meeluisterend, of op ons vakantieadres. En wij danken u, Heere, dat wij deze dag uit uw hand mochten ontvangen. Een dag die in de schepping getuigt van stilte en van rust, van zonneschijn, van alles wat ervan getuigt dat u schepper bent. We danken u, Heere, voor die weldaden die gij geeft. En bovenal mag het een gedenkdag zijn, de dag des Heren, waarop wij gedenken mogen hoe u, Heere Jezus Christus, opgestaan bent uit de doden. Hoe dat u alle machten van de dood, de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood hebt overwonnen. Hoe het graf voor u is opengegaan met de bevoegdheid van de hoogste rechter. Omdat er geen straf meer was en omdat er geen schuld meer bestond. En nu mag uw kerk daar zich al eeuwenlang over verblijden en gedenken. Uit welke grote nood en dood zij verlost is. Heren, dat het ook voor ons vandaag een gedenkdag mag zijn. Want we kunnen als kerkmensen deze dag soms zo heel verschillend beleven. Er zijn er die inderdaad mogen gedenken hoe voor deze de Heere hen heeft gunst bewezen. En die ervan weten en die er ook over kunnen spreken. Waar u ze gevonden hebt en wat u aan hun ziel hebt gedaan. En die zo alle reden hebben om met vasten en geroep ook deze dag door te brengen. Maar bovenal om hun stem te verheffen in een lofzang op u. Op wie dat u bent. En op wat u gedaan hebt. En hoe u hun leven nog onderhoudt en regeert. En als het geloof mag geloven, dan zien ze ook dat u ze ook eenmaal thuis zal brengen. Door de woestijnreis van dit aardse leven. In dat hemelse Kanaan. Heren, dat het voor hen ook met recht een gedenkdag mag zijn. Als we vanuit Esther dat Purimfeest gaan herdenken. Laat het zo mogen zijn, heren, dat we daar onderwijsheid mogen krijgen. De strijdende kerk hier op aarde. Die toch zo menigmaal onder ligt in die strijd. En die met Paulus moet uitroepen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Want nooit zullen ze overwinnaar worden. Nooit in eigen kracht. Maar Paulus mocht door het geloof zien op de gekruisigde. En mocht het uitroepen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Heere, laat die tonen van dat gezang van Mozes en het Lam ook vandaag weer mogen worden aangeheven. Maar niet iedereen zal de zondag, zal de rustdag, de gedenkdag zo beleven. Er zullen er ook zijn die niet weten van het gedenken van de daden des Heren, die daar wel naar zo op naar op zoek zijn. Die zoeken naar een woord van u, dat in hun hart wordt toegepast. Die niet meer genoeg hebben aan de aanwijzing van de gekruisigde. Maar die lopen met de vraag, hoe krijg ik deel aan de gekruisigde? Aan zijn weldaden. En heren, dan is het toch zo nodig dat uw geest daarin meekomt. Dat die geest ogen des geloofs geeft. Om te zien op dat Lam Gods. Dat hij handen geeft om aan te vatten en voeten geeft om te gaan. We zijn zo afhankelijk van u, Heere, van de bediening van uw geest. Hoewel het ook inwendig tot een gedenkdag mag worden gemaakt. Heere, wilt u zo leiden wat u zo aan het trekken bent en waar ze zelf nog maar zo weinig erg in hebben of waar ze maar geen woorden aan kunnen geven. Maar wilt u toch verder leiden, Heere, en hen te zien geven op die grote overwinnaar aan het kruis. Die alle machten in de wereld heeft overwonnen. Er zijn er ook, Heere, die wellicht wel tegen hun zin hier in de kerk zitten. Die nog meegaan vanwege de sociale druk van de familie of de kerkraad. Die meegaan met hun man of met hun vrouw, maar eigenlijk hier niet hadden willen zijn. Of die door vader en moeder worden meegenomen. Heren, zou u het eens anders willen maken? En geven dat het hart van het evangelie eens mag opengaan voor dat gesloten hart van onbekeerde, onwillige en soms zo onverschillige zondaren. Onder jongeren en ook onder ouderen. En Heere, wilt u bekeren wat onbekeerd is? En wilt u roepen uit de dood tot het leven? Heere, dat is toch maar een wenk van uw alvermogen. U hebt maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En als wij zo, Heere, tot u naderen in onze gebeden, mogen we dan eerbiedig wijzen op die grote voorbidder aan uw rechterhand. Die toch altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En als wij dan tot u naderen, Heere, zie ons dan aan in hem, die grote voorbidder, die zoals toch geschreven staat voor de overtreders gebeden heeft. Als wij op onszelf zien, Heere, dan is er geen hoop. Dan is er geen verwachting. Maar zie ons dan aan in het werk van Hem, die Gij toch gezonden hebt naar deze wereld. Dat uw hart tot ons in liefde zou mogen ontvonken. Dat gebed van uw lieve Zoon aan uw rechterhand als reukwerk voor uw aangezicht mag opklimmen. Heere, schenk ons om Jezus wil die gaven en zegeningen die toch uit de hemel toevloeien naar een arme zondaar. Gij hebt toch gaven genomen, Heere Jezus, om uit te delen onder de mensenkinderen, ja, aan de wederhorigen, om bij u te wonen. En Heere, dan ligt er toch zo'n ruimte in die genade. Dan ligt er toch geen beperking in het bloed van de gekruisigde. Want u hebt het toch beloofd, Heere, dat als de ziel van uw Zoon zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dat hij zaad zal zien. En dat er een menigte zal zijn uit alle geslachten, uit alle talen, uit alle volken, die straks eenmaal aan zullen zitten in dat eeuwige koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob. En die grote koning in het midden. Heere, zo zien wij op tot u. Wilt u ons gedenken, Heere, zoals we hier zijn of thuis. Help ons in het spreken. Geef dat de dingen die overdag zijn helder voor de aandacht mogen komen. Geef dat ze naar de zin en de mening van uw geest mogen zijn. Geestelijk, onderscheidenlijk. Naar de bevinding van het volk wat door u wordt geleid en bekeerd. Heren, wat zijn er toch een hoge eisen aan de prediking gesteld. En wat kan een dienaar zich onbekwaam weten, Heren. Want hij is in zichzelf zo'n onnutte dienaar. Maar wilt u hem dan zelf ook door uw geest bedienen en bedouwen? En dat er ook gebed mag zijn, ook voor de prediking, voor de gemeente. Opdat uw woord zijn loop mag hebben, opdat uw koninkrijk mag komen. Wilt u de boze dan binden, Heren, en hem niet toestaan dat hij de loop van uw woord in de weg kan staan? Wil ons bewaren voor afleidende gedachten, voor ordeverstoringen, maar geef dat we in alle rust mogen luisteren naar uw woord. Horen naar wat Gij tot ons te zeggen hebt. Laat er ook voor de kinderen alsjeblieft een woord bij mogen zijn, Heren. We hebben zojuist dat, zo zeggen we dat dan, dat kindervestje gezongen. Opent uw mond. Wat alle kinderen in de kerk wel kennen. Heren, geef dat het niet alleen een kindervestje zal zijn zoals wij dat zeggen, maar dat het ons hele leven mee mag gaan. En dat we steeds meer onze mond zullen openen. Met steeds meer verwachting onze mond al wijder mogen openen. Want zo zegt u het toch. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Heren, dan mogen we zelfs op uw trouwverbond eisen. Op grond van die wet, die nieuwe wet van de verlossing. Waaraan gij uzelf hebt verbonden. Die wet die zegt, wie tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Heren, wilt u het doen. Zegen ons, Heer, ook in onze dagelijkse omstandigheden. We bidden u voor de langdurige zieken. Zij die chronisch ziek zijn of heel ernstig ziek, die weten dat er geen behandeling meer mogelijk is. Sommigen zijn langer ziek dan dat er van tevoren was gedacht. Anderen voelen nu echt dat de ziekte doorgaat. Heren, wilt u hen gedenken? Ook als er psychisch lijden is. Als er soms zoveel eenzaamheid is, ook in het lijden. Ontfermt u zich, Heren, over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. En wilt u helpen en uithelpen en zicht geven op die grote medicijnmeester en zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Wij danken u, Heren, dat zuster van Schaikvisser weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze heeft er zo tegenop gezien, maar u heeft al die zorgen nog weer willen wegnemen. En al moest ze dan een poosje langer in het ziekenhuis blijven vanwege wat een complicatie, maar ze mocht inmiddels weer thuiskomen. En het mag ook goed gaan. Heren, wilt u onze dank aannemen voor wat u geschonken hebt. Maar wilt u ook deze weg bovenal heiligen aan haar hart. Zodat ze naar ziel en lichaam, zoals de catechismus dat zegt, het eigendom van Christus Jezus mag zijn. Gekocht door dat bloed en bewaard in de voorzienigheid. Gedenk haar, Heren, wilt u haar verder ook oprichten, nieuwe krachten geven, zodat ze ook echt er baat bij mag hebben. En zo bidden wij u, Heren, voor heel de gemeente. In alle moeite en zorgen, verdriet en rouw, maar ook zegen en voorspoed. Van de oudsten tot de jongsten, de kleinsten tot de grootsten. In alle kruisen die er soms gedragen moeten worden waar geen mens van af weet. Als er zijn die worstelen met een andere geaardheid dan de geaardheid tussen man en vrouw. Als er zijn die worstelen met hun identiteit of anderszins kruisen dragen, Heren, waar soms zo moeilijk over gesproken kan worden. Heren, met onze zuchten en zorgen zijn we voor u niet verborgen. Want gij weet en ziet alle dingen. En bij u is hulp, bij u alleen. In nauwe gebondenheid aan uw woord, Heren. Bewaar ons dan ook onder het kruis voor eigen wegen en voor dingen die niet in overeenstemming zijn met uw wet. Maar geef dat we getroost de reis mogen maken die gij ons voorstelt. Ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs, de Heer Jezus Christus. Hoor ons uit genade om zijnentwil alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 124, alle versen. Dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Het tweede, dan hadden zij ons levendig vernield. Het derde, dan had geen mens naar onze klacht gehoord. En het vierde, we ontkwamen haast des vogelvangers net. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 124, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof den Heere, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Dat is het eerste vers van Psalm 103, wat we straks zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Ons land kent een aantal christelijke feestdagen. Want ons volk wordt nog altijd gezien als een christelijk volk met christelijke wortels. Over 2 maanden dan hopen we samen weer het kerstfeest te houden. En zo zijn er heel veel van die gedenkdagen, van die feestdagen, waarop we gedenken of zouden moeten gedenken de grote werken van God die Hij gedaan heeft in het zaligmaken van zondaren. Maar helaas zien we, gemeente, in ons land dat die gedenkdagen, die christelijke feestdagen, zijn ontaard. En bijvoorbeeld het kerstfeest, dat is verworden tot een feest van eten en van drinken en van cadeautjes onder de kerstboom voor de grote massa in ons land. En ons volk is niet meer op de hoogte van die heerlijke heilsfeiten die met die gedenkdagen worden herdacht. En bij de Jodengemeente is het al helaas niet veel anders. We hebben zojuist gelezen van de instelling van het Purimfeest. Purim, zo hebben we gelezen, vernoemd naar het woord pur of poer, dat lot betekent, een oud Persisch woord is dat. En we kennen de geschiedenis, jongens en meisjes, van Haman, die boze, die slechte man, die Amalekiet, die alle Joden in het hele Persische Rijk wilde laten doden. En die toen een lot heeft geworpen, want hij wilde van de goden weten, van zijn afgoden. Hij wilde weten, wanneer zal die dag zijn dat al die hatelijke Joden moeten worden omgebracht. En toen heeft hij dat lot geworpen en nee, de eerste maand was niet de maand die het zou moeten worden. En zo ging het heel het jaar door tot de allerlaatste maand toe. De maand Adar. De laatste maand op de Joodse kalender. En dan de 13e van die dag. Dat zou de dag zijn dat al die Joden zouden worden omgebracht. Dat was het plan van Haman. Dat was wat het lot, het pur, het poer heeft laten zien. Maar we weten hoe de geschiedenis is gegaan. De Heere die heeft het voorkomen dat die Joden, klein en groot, werden gedood. En hoe heeft de Heere dat gedaan? Nou, door de Joodse Esther koningin te maken van dat grote Persische Rijk. En haar neef Mordechai de eerste minister, de onderkoning. En die boze Haman, die werd gehangen aan de galg die hij voor Mordechai had opgesteld. En om dat te gedenken, hebben Mordechai en Esther dat Purimfeest ingesteld. Het was geen feest dat de Heere zozeer bevolen had, althans niet zoals bij het Paasfeest of het Loofhuttenfeest, maar ook dit is een Joods feest geworden om te gedenken hoe de Heere hen uit al die grote nood en dood verlost had. Maar hoe wordt het Purimfeest nu gehouden? Wat doen de Joden op het Purimfeest? Nou, jongens en meisjes, het lijkt heel veel op wat wij in ons land carnaval noemen. De Joodse kinderen en ook de volwassenen die verkleden zichzelf. De ene als Esther, de andere als Mordechai en een derde als Ahasveros en een vierde nog weer anders. Er wordt heel veel gegeten en gedronken. En ook dat feest is ontaard in eten en drinken en vrolijk zijn. En dat mocht, hè, want dat staat ook voorgeschreven. Eten en drinken en vrolijk zijn op zich is niet verkeerd natuurlijk. Maar het is het enige wat op dat feest gebeurt. Net zoals bij ons het kerstfeest. De massa viert kerstfeest zonder Christus. En het is alsof Esther, en dat is de Heilige Geest geweest, is alsof Esther dat ook al van tevoren geweten heeft. Want wat zou nou de oorzaak zijn dat die feesten, het kerstfeest en ook het Purimfeest, zo ontaard is? Omdat men geen weet heeft van die grote nood en dood waaruit men verlost is. Als die bevinding, als die ervaring, als dat besef gaat ontbreken, dan eindigt de mens puur en alleen in de vrolijkheid en in de gekkigheid. En ik zei, het is alsof Esther dat als het ware aangevoeld heeft, want in dat 31ste vers, daar heeft zij nog eens extra onderstreept dat dat feest wel gevierd moet worden, maar, zo staat er dan, dat het vasten en hun lieder geroep daarbij betrokken moet worden. Een herinnering aan die bange tijd die eraan vooraf is gegaan. Het vasten van al die mensen daar in Susan. Het vasten van de koningin. Het geroep. De angst schreeuwt tot God. En als dat vergeten wordt, dan blijft er van al dat gedenken van de daden niks over. Laten we samen gaan luisteren, gemeente, naar die geschiedenis die ons in hoofdstuk 9 wordt verteld. De dagen van Purim heb ik erboven geschreven. We letten op twee gedachten. Het zijn gevreesde dagen, want het ging natuurlijk om die dag, 13 Adar, de 13e van de laatste maand. Dat zou eigenlijk de dag van de dood zijn. En ook al was het die nieuwe wet, die oude wet bestond nog. Maar het zijn ook gevierde dagen. En dan mag de dankbaarheid en de vrolijkheid toch ook een plaats hebben. De dagen van Purim, gevreesde dagen, gevierde dagen. Het zal een hele spannende dag geweest zijn, jongens en meisjes, voor de Joodse mensen in het hele Perzische Rijk. De 13e van de laatste maand. Dat is de dag waar heel het boek van Esther om draait. De dag die door het lot wat Haman geworpen had, het Pur, was aangewezen om alle Joden, klein en groot, van de baby's tot de oude mensen, om te brengen, te doden en te verdoen. En Haman had net zo lang dat lot geworpen, totdat die heidense afgodenpriesters hadden gezegd, en het is deze dag. Dat zal hij best wel knarsend tandend hebben aangezien, want hij wilde natuurlijk zo snel als mogelijk is de Joden ombrengen, maar nou moest hij nog bijna een heel jaar wachten. 11 maanden lang nog. En in die tussentijd is er natuurlijk heel wat gebeurd. Binnen 3 maanden stierf Haman, door die geschiedenis die we hebben overdacht. En hij zelf werd aan de gal gehangen, die hij voor Mordechai had opgericht. En daarna verstreken er 9 maanden... tot die 13e van de laatste maand. Die nieuwe wet die was afgekondigd inmiddels, waar we het vorige week over hadden, de nieuwe wet van het leven. Maar die oude wet die bleef wel bestaan. Dus al die mensen in dat Perzische Rijk, die hadden die oude wet aan hun kant als zij toch die Joden gingen aanvallen. Dus we kunnen ons misschien wel een beetje voorstellen, gemeente, dat die Joden natuurlijk blij en dankbaar waren dat die nieuwe wet er was en dat Ahasverus met die nieuwe wet had aangegeven dat hij niet wilde dat de Joden zouden worden aangevallen. Maar de wet was er nog wel. En er waren ook nog de haters van de Joden. We zien hoeveel duizenden er straks worden omgebracht. Die hebben allemaal hun voorbereidingen getroffen voor die 13e van Adar. Ze hebben wapens gekocht. En ze hebben afspraken gemaakt met elkaar. De 13e Adar, dan spreken we af vroeg in de morgen, daar en daar. En dan zullen we die gehate Joden aanvallen. Het verzet tegen God en tegen zijn volk, dat bleef toch bestaan. Ondanks die nieuwe wet van koning Ahasveros. Wat is een mens, gemeente? Dat ondanks dat het van hoger af wordt afgekondigd dat de Joden zich mogen verdedigen, dat ze onder bescherming staan van de koning in feite, dat ze toch maar doorgegaan zijn. Maar laten we ons er niet over verbazen, want als we zo even een klein lijntje naar onszelf toetrekken, de mens van nature zo onbekeerd en ongelovig, en als hij dan ook nog eens kerkmens is en hij wordt gedurig aangespoord om zich te bekeren en aangevuurd om in de Heer Jezus Christus te geloven, dan moet de Heer Jezus elke keer weer zeggen: en gij wilt tot mij niet komen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Gemeente, daar is nou echt dat wonder van de wedergeboorte, van het geloof door de Heilige Geest gewerkt, van de bekering door de Heilige Geest gewerkt voor nodig. Anders blijft een mens in zijn vijandschap tegen God bestaan. En dat blijft, gemeente, dat blijkt ook als het gaat om het antisemitisme. Ondanks dat elk volk in deze wereld wel moet erkennen dat er iets heel bijzonders met Israël aan de hand is. En ondanks dat we ook nu zien dat er geen volk is dat tegen Israël vermag. Ondanks al die Arabische landen om dat landje heen, niemand kan Israël uiteindelijk verdoen. Ze staan onder bescherming van hun God. Maar ondanks dat de wereld dat weet, dat antisemitisme dat blijft maar bestaan. En de vijandschap van de boze tegen alles wat van God is blijft bestaan, ook al weet de duivel dat hij de strijd verloren heeft, hij blijft doorgaan tot het allerlaatste moment. Maar het is tevergeefs. Zo weten we ook uit deze geschiedenis. Want die 13e van de maand Adar wordt niet de dag van de dood van de Joden. Het wordt de dag van de dood van de haters van de Joden. En we hebben het niet allemaal gelezen uit dit hoofdstuk, omdat het een vrij lang hoofdstuk is. Maar die eerste versen die laten ons zien, die versen 1 tot en met 19... dat er tienduizenden mensen in dat grote Perzische Rijk het hebben geprobeerd om de Joden aan te vallen. Maar de Joden hebben zich verdedigd. En met Gods hulp hebben ze al die tienduizenden, 75.000 is er hier sprake van, hebben ze met het zwaard omgebracht. Niet aanvallend, maar verdedigend. Ze hebben zich verdedigd tegen de aanvallen van die 75.000. En er is nog een opmerkelijk verschil. Want we zouden kunnen zeggen, nou ja, het is allemaal bloedvergieten. Ja, maar dat hebben de Joden niet gewild. Dat hebben ze niet gezocht. Ze hebben zich alleen verdedigd. En we zien ook in het slot van vers 10 dat daar staat: maar ze sloegen hun handen niet aan de roof. Dat was overigens wel in die wet opgenomen, dat mochten ze wel doen. Ze mochten hun aanvallers verslaan, maar ze mochten ook hun roof. Ze mochten hun bezittingen roven. Maar dat hebben de Joden dus niet gedaan. Ze zijn niet zoals die haters, die niet alleen hun leven wilden nemen, maar ook hun bezittingen. De Joden hebben zich alleen maar verdedigd. Er wordt ons ook verteld in die eerste verse dat er ook de 10 zonen van Haman bij waren, met name genoemd. En de verklaarders zeggen dat die vooraan in de strijd hebben gestaan. Ze hebben hun vader willen wreken, de dood van hun vader. Maar hier zien we dat wat in Exodus 20 staat, in vervulling gaat. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Hier heb je nou eens een uitleg, gemeente, van wat dat woord wil zeggen. De kinderen die hoeven niet te boeten voor de misdaad van hun vader. Je krijgt geen straf voor de zonde van je vader of van je moeder. Maar als je het spoor van je vader volgt, als je het slechte voorbeeld van je moeder volgt, dan zal de misdaad van die vader dus overgaan op de kinderen en dan bezoekt God dat. Dan straft hij dat. Zeg maar, dat is de invloed van zondige ouders op hun kinderen. God bezoekt die misdaad van de vaderen aan de kinderen. En gemeente, als we hier een moment halt houden, dan zien we hoe Israël gestreden heeft, verdedigend en niet plunderend. Met de hulp van God hebben ze hun haters en hun vijanden kunnen weerstaan. En daar liggen lessen in, ook voor het geestelijke leven van wat wij wel noemen de strijdende kerk op aarde. De kerk, Gods kinderen, die door de Heere zijn wedergeboren tot een levende hoop, die bekeerd zijn, die het geloof erachter mochten worden, die hebben een strijd te voeren op de aarde. Die hebben hun haters en hun vijanden. En die duivelse Haman en alles wat hij daarin aan vijandschap mobiliseert. En hoe heeft Israël nou die strijd gestreden? Er staat in vers 2 van hoofdstuk 9. De Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. Ze vergaderden zich. Ze zijn door de nood bijeengedreven. Ze hebben elkaar opgezocht vanuit dat bekende gezegde wat wij ook wel hebben: eendracht maakt macht. Zij vergaderden zich. En zo konden ze de vijand het hoofd bieden en zich verdedigen. En zo konden ze ook overwinnen met de hulp en de kracht van de Heer. En gemeente, is dat niet tegelijkertijd een van de oorzaken? Als het gaat om de verwarring en de verachtering in de kerk en in het geestelijke leven. De achteruitgang van dat geestelijke leven. En alle verwarring die er in de kerk is, ook op theologisch gebied. Dat er zoveel verdeeldheid is en zoveel verscheurdheid is. Dat het daarom ook komt dat de wereld met hun denkbeelden en hun praktijken zo de kerk binnendringt. Omdat er geen gesloten geheel is. Omdat er zoveel verdeeldheid en verscheurdheid is. Gaat het ook daarom niet zo slecht met onze eigen christelijke gereformeerde kerken? Omdat het zo'n verdeeld huis is en dat kan niet bestaan. Dragen we als kerken, en dan trekken we het maar heel breed van alle kerkmuren die er zijn in heel Nederland, dragen we niet de schuld dat we zo weinig gewaakt en gebeden hebben? En het waren te wensen, gemeente, dat diegenen die van Gods wegen bidden hebben geleerd, meer in het gebed zouden komen. En dat de nood weer eens gevoeld wordt, waarin we als kerken, maar ook als volk zijn gekomen. De doodsnood van onszelf. Die mensen die naar de 13e Adar hebben toegeleefd, die hebben gevoeld: we zijn in nood. En ze hebben de blikken gezien van hun buren en van mensen in de steden waarin ze woonden. En ze hebben gehoord van de plannen die er toch gesmeed werden. En van de wapens die gekocht werden. Het waren gevreesde dagen. Gemeente, waar is de vrees? Zo zegt Habakkuk het: als ik uw werk gezien heb, zo heb ik gevreesd. De vrees vanwege die doodsvijanden, die nooit zullen ophouden de kerk en de gemeente van Christus aan te vallen. Jeremia die riep uit in zijn dagen: och, dat mijn hoofd water waren, dat ik genoeg tranen zou hebben om de breuk van de dochteren mijns volks te bewenen. Wat is er in dat opzicht een lauwheid, gemeente? En dan kijk ik allereerst maar naar mezelf. De theologen die gaan voorop. Och, dat mijn hoofd water waren. Om die breuk te mogen bewegen. En dat het volk wat bij elkaar hoort ook weer vergaderd zal worden. Want gemeente, wij moeten maar niet met eigen denkbeelden en met eigen ijver een eenheid in elkaar knutselen als die geestelijke eenheid ontbreekt, want dat brengt alleen maar meer scheuringen teweeg. Alleen de Heere die kan bijeen vergaderen wat bijeen hoort. Alleen Hij kan doen wat de Joden daar in het Perzische Rijk hebben mogen laten zien. Zij vergaderden zich. Eendracht maakt macht ook in geestelijk opzicht. Als een schaapskudde in nood is, dan zien we dat ze bij elkaar drijven. Dan komen ze naar elkaar toe. Dat de nood eens gevoeld zou mogen worden. De doodsnood waarin wij gekomen zijn. Ook als het gaat om de geestelijke staat van ons land en volk. En de geestelijke staat van de gemeente. Het tweede waaruit blijkt dat en hoe Israël de strijd gestreden heeft, is dat de vreze der Joden op de mensen gevallen is. En de vreze van Mordechai, zo lezen we in die beginversen ook weer. In vers 2. Niemand bestond voor hen, want hun lieder schrik was op al die volken gevallen. En wat betekent dat? Dat de schrik van de Joden op al die volken was gevallen. Nou, dat die andere mensen merkten, die andere mensen in het hele Perzische Rijk, die merkten dat de Joden werden beschermd. Ze bestonden niet tegen de Joden, wat ze ook probeerden. De schrik van de Joden viel op hen, omdat de Joden zo kennelijk werden geholpen en gered door hun God. En dan nog een detail wat ook meegeholpen heeft in die strijd, dat is dat de schrik van Mordechai op hen gevallen was. Dat lezen we in het slot van vers 4. Die man Mordechai werd groter. En in vers 3 lezen we dat ook de vreze van Mordechai op hen gevallen was. Dus de Heer heeft het bewerkt dat Mordechai groter werd, belangrijker, machtiger. En toen hebben die stadhouders en die vorsten, die hebben eieren voor hun geld gekozen, die hebben de keuze voor Mordechai gemaakt. Ze waren bang voor Mordechai. En zo zien we, gemeente, de hand van de Heer ook in deze geschiedenis. En nogmaals, zijn naam ontbreekt, dat hebben we al meer gezien, de naam van God. Maar de hand van God is overduidelijk aanwezig. Esther op de troon. Mordechai, de minister-president. En zo worden de Joden beschermd, omdat die vorsten en stadhouders de kant van Mordechai kiezen. Maar gemeente, het is, zoals de psalm zegt, een veinzend buigen voor de macht van God. Er zijn haters en ze blijven haters. En ze kunnen misschien wel buigen, maar dat doen ze veinzend. Het is zo heel anders als wat we bijvoorbeeld bij iemand als Rut zien. Rut de Moabitische. Die door dat wonder van genade mocht getuigen en mocht belijden. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Wat een zegen, gemeente, als dat ook in ons hart mag leven. Als je wel eens jaloers mag zijn, jongens en meisjes, op mensen die de Heere mogen vrezen. Kennen jullie die? Kunnen jullie iemand aanwijzen hier in de kerk waarvan je denkt, nou, dat is nou echt een kind van God? Dat is nou echt iemand op wie ik jaloers ben. Zo zou ik ook willen zijn. Zoals hem of haar. Zoals hij mag spreken over de dienst van de Heere. zoals zij in haar leven mag getuigen van die opzoekende genade van God. Van zulke mensen gaat toch iets uit. En dan gaat je hart er toch naar uit. Om ook bij dat volk te mogen behoren. Zoals een hele oude dichter, Johannes Groenewegen heette hij, wel eens gedicht heeft. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Ja, zij zijn mijn hartevrienden. En hun taal mijn hartetolk. Als je zo verbonden mag zijn in het volk van de Heren. Als je zo tot jaloersheid verwekt mag worden. Hoe vaak gebeurt dat niet? Dat juist kinderen door die voorbeelden die ze zien, de lust mogen krijgen om ook de Heren te leren vrezen. En is dat niet tegelijkertijd ook een stuk armoede van onze tijd? Waar zijn ze? Die zo in hun leven en in hun spreken mogen getuigen dat God goed is voor een slecht mens. Dat ouderen en jongeren leesbare brieven mogen kennen in hun omgeving. En wat is het soms arm als je daarna vraagt en een jongen of een meisje zegt: nee, ik ken eigenlijk niemand. Dan mag ook dat volk dat toch bidden geleerd heeft toch wel op hun knieën gaan, of dat zij ook weer zo'n leesbare brief mogen worden. En mogen zeggen: kom, ga met ons. Kom, ga met mij. Doe als ik. Heb je nou geen lust om de Heere te vrezen? Hij is het allerhoogste en hij is het eeuwige goed. Het zijn juist die identificatiefiguren, gemeente. Die leesbare brieven die de Heere gebruikt. Om ook in de gezinnen, in de families, een beslag te leggen onder het woord van God. Als kinderen een voorbeeld hebben in hun vader. Kleinkinderen een voorbeeld hebben in hun oma. Dat doet soms veel meer dan ernstige waarschuwingen of hele preken die je houdt. Maar goed, gemeente, dit is dan wel de manier waarop de Heere laat zien dat hij aan de kant van dat volk staat. Dat hij, zoals de psalm dat zegt, opgestaan is tot de strijder. Dat hij zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid heeft doen zuchten. De Heere is aan de spits getreden. En hij heeft het voor dit volk, dat zwakke, aanmächtige volk, opgenomen. En kon dat volk, gemeente, nou daar altijd maar op zien? Kon dat volk zich daar nou altijd maar aan vasthouden? En dat is toch ook een kenmerk van het waarachtig geloof. Dat wordt toch gekenmerkt door een kinderlijk vertrouwen? Geloof is toch niet alleen maar een stellig weten waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat ik de feiten en de namen ken en geloof. Maar het is toch vooral dat hartelijke vertrouwen. En daar horen we toch de catechismus over spreken, dat kinderlijke vertrouwen. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En we hebben met de jongste groep van de catechisanten ook overdacht. Dat dat ook echt letterlijk genomen mag worden. Wij denken, ja, wat is nou een haar? Wij kunnen de haren van onze hoofd niet tellen. Maar de Heer is zo groot. En zijn volk gaat hem zo in het hart. Dat hij letterlijk al de haren van hun hoofd geteld heeft. En er kan geen haar van dat hoofd vallen. Zonder dat hij daarbij betrokken is. Zonder dat hij dat wil. En als Gods kerk zich daar nou eens wat meer op zou mogen richten. Dat hij gezegd heeft: ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinde der wereld. Zou het leven van een kind van God er dan toch anders uitzien? Maar het is zo vaak anders. Vaak is het vrees. En zijn er duizend doden en duizend zorgen die het angstvallige hart kwellen. En vrees je in de handen van die helse Saul om te komen. Dat heeft er ook mee te maken natuurlijk dat die vijanden maar doorgaan. Die haters en die vijanden van het volk van God ook in het Perzische Rijk, ze blijven doorgaan, want de duivel die gaat door. Hij is doorgegaan tot Golgotha toe. En dan is daar zijn kop vermorzeld. De staart van die oude slang en die oude draak, die slaat nog om zich heen. En hij blijft doorgaan tot het einde der wereld. Maar Gods kerkgemeente mag er zich aan vastgrijpen, dat daar op Golgotha de 13e Adar ten diepste vervuld is. Daar heeft Christus de strijd gestreden, tegen al die vijanden en tegen al die haters van God en van zijn volk. En daar op die Goede Vrijdag heeft die overwinningsroep geklonken. Het is volbracht. De dood werd gedood door de dood van Christus. Het graf werd geopend, de zonde werd weggedragen. En dan mag er op grond van het woord tot arme zondaren, tot verloren, vrezende zielen worden gezegd: zie toch dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft overwonnen. En nu is er geen vijand, nu is er geen duivel, die niet een van de kinderen van God uit zijn handen zal kunnen rukken. En nu is er geen vijandschap dat ooit dat koninkrijk er niet zou kunnen doen, want Christus heeft overwonnen. En als Gods kerk in het duister gaat, en als er twijfel is, dan ligt dat niet aan het woord, dan ligt dat niet aan de God van het woord, maar dan ligt dat aan dat zwak geloof, aan dat klein geloof, ja, aan het ongeloof. Gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? Dat kreeg Petrus te horen toen hij wegzonk in de golven. En dat hij wegzonk, dat lag er niet aan dat Jezus niet meer op de golven stond. Dat lag er niet aan dat zijn woord niet meer waar was. Maar dat lag er alleen maar aan dat hij op die golven ging zien. En toen zonk hij weg. Maar in deze geschiedenis zien we, gemeente, dat het geloof nooit beschaamd zal worden. Want het hart van deze Ahasveros is omgekeerd. Is aan de kant van Esther en van haar volk gevallen. En hij is naar haar toe gegaan. Ook weer zo'n detail uit deze geschiedenis. Nu moest ze, tot hiertoe moest zij steeds naar hem toe. Maar nu keert hij tot haar. En hij zegt, en hij gaat navraag doen in het 12e vers over de strijd. Over die de vijanden die ten onder gebracht zijn in de 10 zonen van Haman. En hij vraagt weer: wat is uw bede? Het zal u gegeven worden. Zijn hart is helemaal ingewonnen voor Esther en haar volk. En dan heeft ze een vraag. En ze zegt: dunkt het de koning goed? In vers 13... dan moeten die 10 zonen van Haman morgen aan de gaal gehangen worden. Die zonen waren al gedood. Maar ze moeten ook tentoongesteld worden. En als je daar zo over nadenkt, gemeente, dan zou je de vraag kunnen stellen: is dat nou eigenlijk wel nodig? Is dat nou niet een soort wraakzucht van Esther geweest? Zoals dat in enkele moderne verklaringen wel gezegd wordt. Maar gemeente, dat is natuurlijk niet zo. Esther werd niet gedreven door wraak, maar ze wist wel dat er nog broeinesten van antisemitisme, broeinesten van vijandschap in die burg Susan waren overgebleven. En dat moest met wortel en tak worden uitgeroeid, en daarom moesten die 10 dode zonen van Haman als een afschrikmiddel daar worden opgehangen, om zo die haters de schrik aan te jagen dat ze niet weer een aanval op de Joden zouden ondernemen. Het moest met wortel en tak worden uitgeroeid. Zoals dat ook in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Niet alleen Auschwitz is verwoest en ontruimd en bevrijd, maar ze hebben al die kampen opgeruimd. Dat zou toch wreed geweest zijn. Als er 1 of 2 van die kampen, Bergen-Belsen of Theresienstadt, en dat de Amerikanen hadden gezegd: nou ja, we hebben er nou al zoveel opgeruimd, de rest laten we maar. Nee, tot de laatste moesten ze worden opgeruimd. De laatste vijand De naties moesten worden gedood. En zo is Israël nu ook bezig. Het lijkt allemaal wreed en te hard wat Israël doet, maar Hamas, de terroristen, moeten tot de laatste toe de schrik aan worden gejaagd. Het moet voor eens en voor goed afgelopen zijn met de aanvallen van Hezbollah. Ze hebben alle recht, ook uit het woord van God, om te doen wat ze doen. Al kunnen we natuurlijk wenen om dat vreselijke wat er gebeurt en al die ellende ook bij die kindertjes in Gaza. Maar niet Israël is de plaag van Libanon en van het Palestijnse volk. Nee, dat is Hamas zelf. En dat is de Hezbollah. En dat vergeten die pro-Palestijnse opstandelingen wel eens. Maar gemeente, hier krijgen we dus ook een voorbeeld van hoe het in het geestelijke leven der genade ook moet zijn. De vijandschap en de zonde moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Er mag geen zonde blijven bestaan. Er mag geen ongerechtigheid worden gekoesterd. Dat is ook het verwijt toch in het Nieuwe Testament dat de Heere daar zijn volk verwijt. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Je hebt vijanden laten leven. Je bent niet waakzaam geweest. Je hebt niet hard genoeg en lang genoeg gestreden. En ik weet wel, die overblijvende zonden en zwakheden, zolang we in het vlees zijn, kunnen niet ten onder gebracht worden. Maar hoe is een mens daar dan onder? Dat is nou de vraag. Koesteren we die overblijvende zonden en zwakheden, gebruiken we ons als excuus dat we zeggen, nou ja, het is toch ook, we zijn toch ook maar mens, we zijn toch ook maar vleeselijk en ja, zo ben ik nou eenmaal, dat is nou eenmaal mijn karakter of dat is nou eenmaal mijn zwakheid. Of zijn ze tegen onze wil in ons overgebleven, zoals het avondmaalsformulier zegt. En zoals die terroristen van Hamas tegen de wil van Israël toch overgebleven zijn. Maar ze maken er jacht op. En ze moeten een kind des Heren ook jacht maken op al die zonden. Ten bloede toe tegenstaan. Een levenslange strijd. Ze mogen niet overblijven. Het moet een haten en een vlieden van de zonde zijn. En dat moet gepredikt worden, gemeente, want ook Gods kerk, ook mensen met genade zijn in zichzelf zo zwak en zo onwillig. En willen de boze lusten des vleeses soms nog alles al te snel voorrang geven. En kunnen soms zo met een goddeloze gemakkelijkheid zondigen. Maar ze moeten worden uitgeroeid, ze moeten worden weggedaan. Maar juist daarom, gemeente, is het zo nodig dat het gepredikt wordt en dat we het voorbeeld van Paulus zien. Dat Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Dat is nou een voorbeeld van iemand die krijgt die zonde er maar niet onder, maar het is wel tegen zijn wil. En hij schijnt daar te wijzen naar een gebruik bij de barbaren, bij de heidenen, ineens zo'n barbaarse stam, die als straf hadden dat als iemand iemand vermoord had, dan werd zo iemand gestraft door dat het lichaam van die vermoorde op zijn rug werd vastgebonden. Daar moest hij dan een poosje mee lopen. Nou, wij kunnen ons indenken, gemeente, dat werd hoe langer hoe zwaarder en hoe langer hoe afschuwelijker. En dat zo'n mens riep, wie zal mij verlossen van dat lichaam van de dood? Zo is het geestelijk, zo hoort het geestelijk te zijn. En als de Heer in het leven doorwerkt, gemeente, en dat is ook het nut van de prediking van het stuk der ellende, en elke keer weer aanwijzen hoe groot onze zonden en ellende zijn, dat we een walging krijgen van die overblijvende zonden en zwakheden. En dat die overblijvende zonden en zwakheden als terroristen worden gezien en worden aangevallen en ten bloede toe worden tegengestaan. En dat je verlost wordt van die eigen gerechtigde geest, die soms zo meent dat hij toch al flink is opgeschoten in het stuk van de heiligmaking en dit al niet meer doet en die van die zonde is verlost. Dat voortgangsgeloof, zoals dat wel genoemd wordt, dat steeds heiliger wordt en steeds beter wordt. Nee, Gods kerkgemeente leert het anders. Die gaat leren, juist door die overblijvende zonden en zwakheden, dat ze niet alleen zonde doen, maar dat ze zonde zijn. Ik ga gauw over, gemeente, tot het tweede punt. Die gevrezen dagen zijn ook gevierde dagen. Uiteindelijk is dan die strijd gestreden. Die 13e van de Adar. En in Susan strijden ze nog een dag langer, ook op de 14e. Omdat daar nog zoveel honderden tegenstanders zijn, zo hebben we gelezen. Maar de dagen na de strijd, de 14e en ook de 15e, dat wordt een dag van vreugde. En Mordechai en Esther die schrijven dan aan heel het Perzische Rijk zo'n dag van het gedenken van het Pur uit. Het Purimfeest. En dan mag er inderdaad gegeten worden en dan mag er gedronken worden en er mag vrolijkheid zijn. Maar wel in het gedenken van Gods grote daden. Een feest van gedenken. En gemeente, zo zijn er in het geestelijke leven bij hen die genade mogen kennen ook van die gedenkdagen. En dan bedoel ik niet zozeer het kerstfeest en het paasfeest, dat zijn de grote gedenkdagen. De dag des Heren, de rustdag, een gedenkdag. Dat mag ook wel eens echt een rustdag zijn, toch? Als we iets van de genade van de Heren mogen kennen. Dat de dag des Heren een rustdag mag zijn. Als de Heren door zijn woord en geest overkomt en als hij spreekt. En terwijl je midden in de strijd en midden in de nood zit. Dat er zo'n woord van die grote overwinnaar doordringt in het hart. Kom toch herwaarts tot mij die vermoeid en die belast zijt. Ik zal u rust geven. Maar Gods kerk kent van die gedenkdagen. Dagen die geen leed ooit uit je geheugen zal wissen. Dat die zonder gerechtigheid ging zijn eerste lichtstralen ging schijnen in het hart. De zon des heils aan de kimmen kwam staan aan de horizon. Dat zijn dagen die vergeet je niet. Dat soms tegen alle nood en dood en tegen alle vrees in en tegen alles wat ook aan vijandschap en aan tegenspraak in je werkzaam is en alle aanklachten dat de Heere toch overkomt. En dat de duisternis wordt verdreven. En dat ik dan wandel in het midden der benauwdheid zoals Psalm 138 zegt, maar dat de Heere mij dan levend maakt. Dat hij mij doet ademhalen zoals dat letterlijk staat. Gemeente, kent u zo'n gedenkdag? Zijn er van die momenten in je leven dat de Heere zo duidelijk sprak? Dat je het plaatsje nog kunt aanwijzen, daar en toen. Toen sprak God. Dat is in geen hoek geschied, zo zegt een tekst ergens. Dat is niet ergens in het verborgene geweest. Dat vergeet je ook niet. De Heere, zoals de oude mensen zeiden, met zo'n indalende waarheid. Dat wil zeggen dat de Heere zo duidelijk spreekt door zijn woord. Dat je uitgered en uitgeholpen wordt, dat je boven alles uitgetild wordt. Gedenkdagen. Momenten dat je mag rusten in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat mag zo zijn soms op de rustdag, dat kan soms zo zijn aan de avondmaalstafel. Dat je echt eens mag proeven en smaken hoe goed God is voor een slecht mens. Zulke avondmaalsvieringen zijn er niet heel veel, denk ik. Als een kind van God zijn leven aan het avondmaal overziet, dan zijn dat geen tientallen keren dat dat zo kennelijk beleefd wordt. Maar die keren dat het beleefd wordt, die herinner je. Dat zul je niet gauw vergeten. Die eerste keer bijvoorbeeld. Toen je, zoals de psalm zegt, ten dis geleid werd. Toen je als het ware bij de hand genomen werd. En door de Heere aangebracht werd aan zijn tafel en zijn dood mocht gedenken. Gedenkdagen. Maar gemeente dan wel op de wijze zoals de Heere dat werkt en zoals Esther dat ook heeft bevolen. Met vasten en geroep. Het volk mag niet vergeten. Bij alle feestgedruis. En bij al het eten en het vrolijk zijn. Uit welke grote nood en dood ze verlost zijn. Het is juist die achtergrond. Die een gedenkdag zo waardevol maakt. Als we dat uit het oog verliezen, gemeente. Als een stuk van de ellende wordt vergeten. Dan is dat Bijbelse evenwicht kwijt. Dat Bijbelse evenwicht van wat we ook in zondag 33 aantreffen. Wat is nou iets van de waarachtige bekering? Dat is aan de ene kant een hartelijke droefheid naar God over de zonde. Maar tegelijkertijd ook een hartelijke vreugde in God door Christus. En het zijn die twee aandoeningen, gemeente, die elkaar niet zozeer opvolgen, maar die tegelijkertijd in één en hetzelfde hart en op hetzelfde ogenblik soms zo kunnen bestaan. Zoals de psalm dat ook zegt, psalm 2 is dat, verheugt u met beving. Verheugt u met beving, jongens en meisjes, wat wil dat zeggen? Je bent blij en je beeft tegelijkertijd. Nou, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen iemand die een wandeling aan het maken is in de bergen, in de Alpen. Misschien heb je daar ook wel eens gelopen. En je loopt daar soms langs het randje van een ravijn. En nou is het wel eens gebeurd dat zo'n man, zo'n wandelaar, die gleed uit en die viel naar beneden. En hij kon zich in zijn val nog net vastgrijpen aan een tak. En daar hing die, boven dat ravijn. En hij klautert stapje en stapje, handje voor handje naar boven en stapje voor stapje komt hij weer op die richel. En die man, die is natuurlijk blij, hij is verheugd, maar hij gaat een poosje zitten huilen, want hij heeft de schrik in zijn lijf, want hij was nou bijna doodgevallen. En gemeente, zo is het ook met een kind van God. Een kind van God heeft aan de rand van zijn verderf gestaan. Die heeft de 13e Adar gezien. Die heeft de vijanden in de ogen gekeken. Die heeft de vijandschap van binnen gezien. Maar door Gods opzoekende genade is hij daarvan gered. En dan mag hij verheugd zijn, maar hij kan het nooit zonder beving zijn. Want ik was bijna verloren. Ik heb achter mijn dood aangehold. Maar God had er geen lust in en dat geeft de verwondering. Dat geeft de verbrokenheid. Dat maakt gemeente een gedenkdag tot een gedenkdag. En laat de wereld dan maar kerstfeest vieren zonder Christus. En zich alleen maar richten op een stuk gezelligheid. Maar gemeente, zullen wij ons blijven herinneren. Zal het in de prediking toch aan de orde blijven komen. Ja, mocht het ook in uw hart een echo veroorzaken. Dat vasten en dat geroep. Tegen de achtergrond van die vreselijke doodstaat. Van die vreselijke duisternis. Zoals Psalm 124 dat zingt. Ontkwamen nauwelijks des vogelvangers net. Maar de strik brak los. En dan zingt het hart. Looft, looft den Heere, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Amen. samen nog danken en bidden. Heere, zou u ons zo'n gedenkdag willen geven? Want wat is het erg als het zo stil blijft in ons hart. En als we zo makkelijk kunnen leven in de wereld. En als we nooit iets van vijandschap van binnen of buiten ervaren. Als we misschien zelf nog tot die haters en die vijanden van u en uw volk horen. Ach, Heere, wil ons bekeren. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Wilt u de naprediker zijn? En ook in het leven van hen die uw genade in beginsel mochten leren kennen. Geven te gedenken. Te gedenken hoe gij hebt gezocht naar het verlorene. En dat ook hebt gevonden. En dat zalig wil maken. Dat u bent gaan zoeken, Heer, omdat er niemand is die u zoekt. En dat u gaat trekken uit de duisternis tot uw licht. Heere, wat een wonder van genade. Daar zal uw volk eeuwig van zingen. Dat het door u en door u alleen is. Vanwege uw eeuwig welbehagen. Omdat het niet is desgene die wil. Nog desgene die loopt. Maar uiteindelijk is het te danken aan u, de ontfermende God. Daarom krijgt u ook de eer. Daarom krijgt u de dankzegging. Is er niets in mij wat geprezen moet worden. Wel wat beleden moet worden. Maar u zij de lof en de dank. En de lofzegging. Want zo zegt uw kerk. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ga met ons mee, Heer, het verdere van deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Als ook dan een tweetal kinderen van de gemeente gedoopt gaat worden. Als u het geeft, Heer, dat daar ook de prediking van mag uitgaan. Dat er in dat doopwater. Dat als het ware bloedrood gekleurd is, de ruimte mag verkondigd worden voor de grootste der zondaren. Schenk ons zo heilbegeerde Heer, om daar getuige van te mogen zijn. En wilt u door uw geest in onze harten werken, om Jezus wil. Amen. Psalm 66 vers 4 zingen wij tot slot. Looft, loof den Heere der lege scharen.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
uitwerkingen.